Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Ik sliep bijna niet meer. Ik merkte dat ik zeiknat wakker werd 's morgens of 's nachts. Die beelden blijven in je hoofd rondzingen.
Het is een onderwerp waarover binnen, maar vooral ook buiten defensie, veel over wordt gesproken als het om militaire en missies gaat. PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Maar onder militairen blijft het een lastig thema. Iets waarover je het onderling niet graag hebt. Dat merkt ook onze gast van vandaag, adjudant Mark. Hij is een actieve commando die zo ongeveer alle missies sinds voormalig Joegoslavië draaide. En dat eiste zijn tol. Mark kreeg PTSS in zware vorm. Zo zwaar dat alleen de veteranen intensieve behandelunit, de VIBU, van het Sinaï-centrum nog hoop op genezing kon bieden. Nou, vandaag is Mark onze gast en hij is niet alleen. Want bij Sylvan Schoonhoven en mij hebben we ook Kathleen Thomas, Marks behandelaar. Mijn naam is Olof van Jolen en welkom bij Delta Tango. Hele ruimte vol vandaag. Het onderwerp maakt dat ook, laten we zeggen, meer dan de moeite waard. Mark, we hebben elkaar al kort even gesproken in de voorbereiding op deze podcast. En toen vertelde je iets over je militaire cv. Laten we zo zeggen, ik heb best wat mensen gesproken door de jaren heen. Maar dit is echt een hele lange lijst, om te zeggen. Kan je in een notendop schetsen wat je gedaan allemaal hebt als militair?
Ja, in een notendop. Ja, tuurlijk. Ja, goedemorgen. Ik ben eigenlijk in 1992 in dienst gekomen voor dienstplicht. Eigenlijk tot op heden ben ik daar nog steeds. Ik heb een aantal uitzendingen achter de rug. Eigenlijk vrij vroeg al in 1994 ben ik naar Dutchbat 1 in Srebrenica geweest. Srebrenica, zeggen ze daar. En daarna ben ik veelvuldig een aantal keren naar... En dat heb ik ook meerdere keren gedaan. Ook in Vitesse, Sarajevo. Ook in Afghanistan, 3 maal. En ook in Irak een aantal keren. En daarbij nog wat andere operaties.
Als je het optelt, hoeveel keer ben je op pad geweest?
Officieel gewoon 7 keer.
Zeven keer. Ja, hij zegt officieel, daar zit natuurlijk altijd een bijslater bij de commando's.
Ja, maar ik ga niet praten over speciale operaties.
Ja.
Ja, dat is gewoon verboden van mij. En dat is ook niet iets waar ik over mag praten. Gewoon,
Maar nog wat keertjes meer. We moeten er nog een aantal keer bij optellen.
Ja, want een aantal kleine dingen. Niet echt super spannend. Maar die vallen gewoon onder de noemer speciale operaties. En ja, daar mag ik gewoon niet zo vertellen.
Wat was voor jou de heftigste missie uit het rijtje?
De heftigste eigenlijk TF-55 in 2009. Daar zijn we echt veelvuldig in contact geweest met de Taliban. En daarnaast wel in CBMI, de missie in Irak, in 2017, waarbij ik in een strijkcel heb gezeten. En daar zie je echt wat die IS doet op allerlei schermen. Ja, dat is echt zeg maar, mensonterend.
Wat voor soort werk is dat? Je zegt, je zit in een strijkcel, maar dat, misschien moet je dat iets meer uitleggen.
Eigenlijk zijn er zeg maar, ploegen of clubs van de Special Forces, allerlei internationale eenheden. Die eigenlijk op de KDL, de Kurdish Defense Line, om de stad Mosul heen liggen. En daarbij op zoek zijn naar IS.
Ja.
Om ze daar te ontzetten uit de stad Mosul. Wij nemen dat waar en we proberen dus die mensen dus te vinden. En als we ze gevonden hebben en de mogelijkheid bestaat, dan moeten die daar uitnemen. En dat doen we middels strijk. En daar heb je een aparte cel voor. En dat is de Amerikaanse strijkcel. Daar word je als LNO aangekoppeld. Dus een aantal nationalen zitten dan
waar LNO? In ieder geval achter.
Liaison officer. En dan ben je eigenlijk de pok van de ploegen in het veld naar de strijkcel toe. Dus op het moment dat ze de ploegen mensen vinden van de IS, dan komt dat bij mij en ik geef dat aan de strijkcel door. En dan worden dus de mensen gestrijkt. Dus dat werken met bommen en granaten. Dus middels de lucht.
Jij stuurde vanuit een hoofdkwartier, stuurde jij de aanvallen aan op basis van de informatie van de mensen die daar in het veld rondliepen.
Ja, klopt.
Zo moeten we het zien.
Ja.
Maar dan zou je ook kunnen denken, ach, je zit daar warm, je zit daar droog.
Ja, klopt. Alleen wat je daar ziet op die schermen. Ja, dat is echt hoe zeg maar, IS omgaat met mensen in Mosul. En dat is toch wel ernstig om te zien. Ja.
Wat voor dingen zag je zich afspelen op die schermen?
Bijvoorbeeld mensen die aan het voetballen zijn met een baby. Veel met dieren wordt veelal echt mishandeld. Maar ook vrouwen. Bijvoorbeeld een man die eigenlijk die rent weg uit de Medina. Dat is zeg maar de kleine binnenstad van Mosul. Die wordt in zijn rug geschoten. Daarna komt er een vrouw aan en die ontfermt zich over die man. Waarschijnlijk haar of zeg maar zijn vrouw. En daarna wordt hij meegetrokken door die eerst naar een seksslavenhotel. En dan is hij 3 dagen kwijt. En toevallig, wanneer ik weer achter het scherm zat, ja, wordt zij naar buiten gedragen, helemaal naakt en helemaal onder bloed. En ergens gewoon in een soort greppel gegooid. En die sterft eigenlijk in mijn beeld.
Ja, hoe ga je op dat moment daarmee om?
Ja, niet. Want het is eigenlijk, ja, je hebt altijd wel geleerd van zeg maar, militaire weerbaarheid en dat soort zaken. Maar op het gebied van mens naar mens zien dit. Ja, dat is toch wel heel apart. Ik bedoel, dit kun je gewoon mensen niet aandoen.
Maar
helemaal niets met oorlog te maken.
Als zoiets gebeurd is, hè, je draait daar neem ik aan diensten. Ga je dan na afloop met je collega's even zitten en zeggen van joh, wat wij nou voor ons hebben gezien? Of hoe deed je dat?
Nee, dat is eigenlijk een beetje taboe. Want je wil je eigenlijk niet laten kennen. Je denkt de dingen aan te kunnen die je ziet. Alleen dat stapelt zich langzaam wel op in je hoofd, ja. En je neemt daar eigenlijk, als je alleen bent, eigenlijk de tijd voor om over na te denken. Als
je hoe deed je dat? Ga je dan naar muziek luisteren of schreef je het op? Of?
Eerlijk gezegd, letterlijk zat ik in een hoekje erover na te denken. En besefte ik gewoon de tijd ook niet helemaal niet. Dus bij mij was het echt wel dat ik ging spelen van, ja, wat ik nu heb gezien, ik kan er gewoon niet mee omgaan. En dan probeer je dus een plekje te geven, maar dat gaat gewoon niet lukken.
Nee.
Dus dat komt iedere keer terug. En dan ga je proberen te verwerken in je slaap. Nou, ik sliep bijna niet meer. Ik merkte dat ik zeiknat wakker werd 's morgens of 's nachts. En dan ging ik eruit om te roken of ik ging wat koffie zetten of wat dan ook. Maar ik kon er gewoon niet meer van slapen. Die beelden blijven in je hoofd rondzitten.
Was dat ook dan, zullen we zeggen, de missie? Want je vertelt, je had al heel veel achter de rug. En ook Srebrenica is natuurlijk ook een hele zware missie geweest. Was dat dan ook die missie rondom Mosul, dat op een gegeven moment dat je emmertje vol zat?
Nou, mijn emmer zat eigenlijk al vol. Ik heb het alleen zelf nooit echt acht opgeslagen. Het is alleen dat het keer op keer erbij komt. En eigenlijk wetenschappelijk bewezen is dat het iedere keer stapelt. Dus op een gegeven moment, als er iets gebeurt, denk je ook gelijk terug aan de dingen die ervoor zijn geweest. En dus neem je alles daarin in mee. En dan wordt het echt een verhaal apart, waarbij je dus gewoon niet met één ding te maken hebt, maar met alle dingen.
Je hoort vaak als het over PTSS gaat, dat je daar gevoeliger voor wordt op het moment dat je geen controle hebt over wat je ziet of wat er voor je ogen gebeurt. Hè? Jij had misschien in zekere zin wel controle, want jij kon, om het zo maar te zeggen, wraak nemen op de mensen die jij wandaden zag begaan op die schermen. Hoe werkt dat dan? Heb je het idee dat je dan genoegdoening krijgt voor het onrecht dat je ziet?
Nee, het zijn twee dingen. Je hebt zeg maar PTSS, hè, dat wat je ziet, wat je niet kunt verwerken en daar een probleem mee krijgt. De dingen waar je wel iets aan kunt doen en waar je iets aan wil doen, maar het niet mag, dat valt meer onder moral injury. Dus je ziet iets, je wil er iets aan doen, je kunt er iets aan doen, maar je mag er niks aan doen, omdat het hoger liggend belang daarvoor geldt.
Kwam dat vaak voor in Mosul dat je iets zag en dat jij zei van, kom op, neem actie, gooi er een granaat op, bij wijze van spreken.
Ja,
maar dat het niet opportun was met te doen.
Ja, klopt. Ja, zelfs het hoofd van de strijdcel. Kijk, je ziet per dag bijvoorbeeld in zo'n seksslavenhotel, zie je gewoon urge mensen naar binnen worden gesleept. En je ziet daar af en aan 50 tot 100 man per dag op en neer dwarrelen eigenlijk in en uit het hotel. Dus je weet eigenlijk wel wat er aan de hand is. Maar je ziet het niet. Dus het beeld in je hoofd wordt ook best wel schrijnend als je denkt wat er met die vrouwen allemaal gebeurt in die dagen. En als je daarna ook nog eens een keer de bevestiging krijgt dat iemand volledig naakt, helemaal onder bloed van onder, ergens gewoon als een lap stof in een gelp wordt gegooid. Ja.
Dat is verschrikkelijk om te zien. Ja, Mark beschrijft eigenlijk een paar hele goede onderdelen van posttraumatische stressstoornis. Je kan het in het boek lezen, maar nooit zo helder als dat Mark het vertelt nu. Je zegt eigenlijk, een posttraumatische stressstoornis bestaat uit het meemaken van vreselijk belastende gebeurtenissen waarbij je leven in gevaar is. Van naasten of seksueel geweld meemaakt. En je vraagt van, hé, maar kan je nou als je achter zo'n scherm zit te kijken, kan je daar ook PTSS van krijgen? Ja, wel degelijk. En dat is bij de laatste versie van de posttraumatische stressstoornis meegenomen, gelukkig, als criterium. Want zoals jij beschrijft, Mark, over hoe je dan machteloosmakend die verschrikkelijke beelden zit te bekijken, dat is voldoende om ook als A-criterium van van de posttraumatische stressstoornis, het traumacriterium, meer dan voldoende. Hè? Je merkt al hoe jij eigenlijk praat over de machteloosheid en de afschuw en eigenlijk het wereldbeeld wat totaal wordt verstoord, dat je mensen ziet dingen doen waarvan je niet voor mogelijk had gehouden dat die kunnen bestaan.
Kathleen, zijn dit nou de verhalen die jij dag in dag uit hoort? Of is Mark in wat hij meegemaakt heeft, toch, ja, laten we zeggen, ook aan de bovenkant van het nare.
Nou, Mark heeft verschrikkelijk veel missies gedaan. Dat is echt wel aan de bovenkant van het nare. En wat hij beschrijft, is dat er echt een paar missies waren die hij goed kon handelen. He, maar na het meemaken van dit dan ook nog erop, dat je een soort optelsom krijgt van al die trauma's. En dat het op een gegeven moment breekt. En ja, wij zien alleen bij de VIBU, wij zijn de last resort van het landelijke zorgsysteem voor veteranen. Je begint als je behandeling zoekt vaak ofwel in de burgermaatschappij of via het veteranenloket van het NLVI of KNAK van de geestelijke verzorging. En dan krijg je een route waar je zorg kan krijgen. De eerste opvang die je kan krijgen is bij een polykliniek. Dan krijg je traumabehandeling. Maar als dat niet werkt, kan je opgenomen worden in twee andere klinieken, bij het Militair Hospitaal of bij Centrum 45. Militair Hospitaal is meestal voor actief dienende veteranen. Centrum 45 heeft een gemengde groep burgers en veteranen door elkaar. En de VIBU is dan de last resort, laatste stap in de keten.
Hoeveel mensen eindigen op een gegeven moment bij dat last resort?
Nou, wij zien 50, wij doen 50 opnames per jaar. We hebben 10 bedden en een crisisbed. We hebben 50 mensen per jaar capaciteit die we kunnen opnemen. Die ligt vol.
Maar is dat veel als je kijkt naar het totaal aantal mensen die beginnen met PTSS-klachten op een moment?
Nou ja, als je zegt over 1 op 10 van de veteranen loopt er echt in vast. Hè? En een deel daarvan die zal de VIBU nodig hebben. Nou, het gaat om wel duizenden veteranen per jaar, is die 10%. En wij zien daar dus een fractie van.
Is er dus eigenlijk genoeg capaciteit? Of zouden veel meer mensen jullie nodig hebben?
Nou, we hebben niet een enorme wachtlijst. Dus mensen kunnen vrij snel terecht. Maar ik denk wel dat wij toch het topje van de ijsberg zien. Omdat heel veel mensen schaamte voelen om hulp te gaan zoeken. Het is een taboe, wat Mark al zegt. Mensen zijn enorm getraind bij Defensie om gevoelens niet te voelen. Want anders kan je dat werk niet doen. Anders kan je niet beelden kijken zoals dat. Kan je niet onder vuur liggen. En ook zelfs vlak daarna kan je het niet delen met je maten. Omdat je dan al breekt en je moet nog door. Dus we denken dat we een topje van de ijsberg zien met die 50 mensen per jaar. Maar het is nou niet zo dat we een enorme wachtlijst hebben. Omdat mensen de hulp nog te weinig weten te vinden, denk ik.
Mark, je hebt het nu over trauma's die je oploopt door naar schermen te kijken. Zijn er ook uit je boots on the ground missie, zal ik maar even noemen. Zijn daar zaken gebeurd waar je nog vaak aan moet terugdenken? Of die aan dat trauma hebben bijgedragen?
Ja, zeker. Nou, ik wil eerst even terugpakken op een feit wat ik alleen zei. Ja, je mist een hoop emoties. Voor mij waren er maar twee over. Je hebt zo'n 4 B's. Blij, bedroefd, bang en... even denken.
Boos,
ja. Ik had er maar twee over. Alleen maar boos en bang. Ja. Dus al mijn emoties die niet alleen in Defensie had. Vanuit de uitzendingen, maar ook met de omgang met elkaar. Maar ook gewoon in de burgermaatschappij. Bleven die twee emoties maar over. Dus alles wat ik meemaakte, schaarde ik onder boos of bang. En dat was het. En als ik dan terugdenk aan de uitzendingen die voor of en na, zeg maar, de IS in 2017 had. Dan pak je dat samen als één geheel. Dus het verkrachten van vrouwen die vinden een jongen opgehangen aan een boom omdat hij met ons heeft gepraat. Een vrouw die haar baby, zeg maar, doodmaakt omdat hij bang is in de handen te komen van Serven, ik noem maar wat. Dat zijn allemaal dingen die je bij elkaar pakt. En omdat je daar de onmenselijkheid in ziet, ga je dat voor jezelf stapelen. Je leert bij Defensie ook een stukje coping, mentale weerbaarheid. Ik laat niet mijn emoties zien aan de tegenstander, aan de vijand om het zo te zeggen. Ik blijf professioneel en hij kan niets aan mij zien. Ondertussen ben je continu die andere emoties aan het werk drukken. Zoveel keer, als je dus zo vaak op uitzending gaat, of zoveel oefeningen en opleidingen draait, waarbij je dat ook moet laten zien, dan verdrijf je dus je eigen emoties. En dan hou je dus maar heel weinig over.
Maar het is natuurlijk uiteindelijk een soort schijncontrole, denk ik. Want er komt dan een moment dat de bom barst. Hoe ging dat bij jou?
Bij mij was het eigenlijk naar aanleiding van... op een gegeven moment had ik een blackout. Ik kon niet meer denken aan het normale leven. Ik was alleen maar aan het overleven met de gedachte aan hetgene wat ik had meegemaakt en gezien had.
En was dat tijdens je werk of was dat gewoon...
Dat was eigenlijk tijdens mijn werk. Ja, omdat ik eigenlijk te maken kreeg met andere missies waar ik mijn voorbereidingen voor moest doen. En continu kreeg ik in mijn hoofd plaatjes daarvan terug. Nou, dan probeer je in feite gewoon voor jezelf te settelen. En dat lukte niet. Toen zagen mijn collega's dat het mij niet goed ging. Toen toevallig raakte ook mijn relatie in de sleur. Dus dat ging ook niet goed. Dus dat was ook stapelbaar. Dus eigenlijk als ik naar mezelf kijk, waaruit je bestaat, je persoonlijke ik in de spiegel, je werk en je privé. Als daar 2 van de 3 vlakken fout lopen, ja, dan gaat het gewoon fout. En in mijn geval was dat. En ik heb daar de hulp voor proberen te pakken door te zeggen op mijn werk van het gaat niet goed met me. En wat deden ze? Nou, hun goed in geweten hebben ze me gewoon uitgestuurd van, ga je maar even herstellen. Maar eigenlijk haal je me dan uit de scene. Eigenlijk zet je me dan geïsoleerd weg in mijn eentje. Waarbij ik alleen maar vier muren overhoud en dus aan dat soort dingen kan denken. En dus dat is niet de juiste manier van.
En wat gebeurde er toen?
Nou, je gaat continu denken. Je raakt in een blackout. Ik weet gewoon wat ik 2 weken lang heb ik op mijn kamer gezeten, op de kazerne. En heb ik eigenlijk alleen maar nagedacht, bijna niet gegeten. Ik viel af, ik weet niet wat, ik was zelfs onder de 100 kilo. Ik ben normaal rond de 115. En op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht van, ja, ik wil hier niet meer verder. En toen heb ik ook geprobeerd de hand aan mezelf te slaan. Ik heb mijn telefoons gepakt, in een sloot gegooid. En ik heb met een mes geprobeerd mezelf van het leven te proberen. Wat niet gelukt is. En daar baalde ik al van. Daar schaamde ik me al voor, omdat me dat niet eens lukte. En toen werd ik gevonden door de Marseille.
Is er dan eindelijk een moment ook dat er dan wel hulp genoeg komt voor je?
Nou, dan pak je alle hulp. Er is een klik, er is een grens waar je overheen stapt. En als je die hulp dan krijgt, dan voel je je wel dat je iets mee moet doen. Je hebt 2 kanten. Dan is de, dood of de gladiolen. En als je dan in één keer mensen om je heen krijgt die jou wel willen helpen, dan pak je dat aan. Want vooraf had ik dit al aangegeven. Ik wilde graag ook geholpen worden bij de MGGZ. Dat is de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Alleen die wachtrijen die zijn daar zo lang. Je komt daar binnen, je moet 3 persoonlijkheidsonderzoeken doen op schrift. Daarna wacht je 3 maanden, komt daar een uitkomst uit. Daarna gaan ze een plan van aanpak maken. En in die tijd bouwde dat zo sterk op, met mijn schreeuw om aandacht van ik wil geholpen worden, dat daarmee kreeg ik dus die blackout. En ging het daar een fout. En toen begonnen dingen wel snel te lopen.
Kathleen, dit klinkt ook dat je denkt van iets is er niet goed in dat systeem. Want mijn idee is dan dat je denkt van, hè, als iemand als Mark zo rondloopt, dan moet je zo snel mogelijk gaan helpen. Want elke dag dat je langer wacht, zal het misschien slechter met iemand gaan.
Ja, absoluut. En er wordt ook heel hard gewerkt binnen het LZV en het veteranenloket om die toeleiding sneller te maken. Want er zijn gewoon hele goede polyklinieken, klinieken en dan wij, de FIBU, die heel effectief blijken voor klachten. Zoals Mark eigenlijk hier allemaal vertelt. Dus hij vertelt eigenlijk, ja, ik heb geleerd om geen emoties te voelen. Nou, dat is wat we ook meteen zien bij de mensen die bij ons komen. Die zijn zo, ze proberen ofwel zichzelf te dempen met medicatie of middelen of met allerlei kopingsmechanismen om er niet te voelen. Ze zijn zo ofwel agressief of zo depressief dat ze wel een eind aan hun leven willen maken. En op een of andere manier, als ze landen bij ons, dan zitten ze tussen andere veteranen die anderen maar weer net zoveel ellende hebben meegemaakt als wat Mark werd verteld. Ze herkennen elkaar symptomen en ze gaan bij ons keihard aan de slag. Dus ze hoeven niet meer stil in een hoekje terug te trekken en te wachten tot het overgaat. Maar ze gaan bij ons gewoon, worden keihard aan het werk gezet. En dat past denk ik wel bij de defensie manier. Dus wij zijn vrijwillig. Hè? Het is een vrijwillige opname, maar het is zeker niet vrijblijvend. En de elementen zeg maar die werken bij ons in de kliniek is dat we ze laten stoppen met vermijden. Want je kan je voorstellen dat als je zo'n eigenlijk een soort tikkende tijdbom wordt en een kort lontje hebt, dat je dan nergens meer aan deel kan nemen. Niet bij defensie, maar ook niet in het burgerleven. Dus wij laten mensen weer opnieuw dingen doen die ze niet meer durfden, maar dan op een gecontroleerde, uitgelegde manier, waardoor ze het weer aangaan. We laten mensen krijgen hele intensieve traumabehandelingen, waardoor ze dit verhaal kunnen delen. En niet alleen met ons in de traumatherapie, maar we betrekken ook naasten daarbij, zodat die ook tot een bepaalde hoogte weten wat er gebeurd is. En we geven mensen vaardigheidstraining, waarbij ze leren van hoe kan ik nou dat korte lontje managen op een of andere manier. Dus vaardigheden. En ik hoor dat Mark al een aantal dingen noemt. Ik heb gewoon geleerd om emoties te benoemen, hè, die 4 B's. Ik heb geleerd om te kiezen wat ik dan doe en niet ineens te handelen impulsief, maar gewoon na te denken, even 10 keer adem te halen voordat ik wat doe, zodat ik leer voelen wat er eigenlijk met me aan de hand is.
Mark, wat voor dingen moest jij opnieuw leren doen uit het dagelijks leven?
Ik moest eigenlijk leren praten. En dan voornamelijk uit, niet alleen uit de wei, meer vanuit mezelf. Ik nam eigenlijk
vanuit de wei zien?
Ja, ik zit binnen een kleine kazerne met maar 650 man, plus minus. En we hebben echt een wijkcultuur. Dus we scharen alles in 1.
Ja.
Dus je bent altijd aan het praten voor jouw eenheid.
Okay.
En dat moest ik loslaten. Ik moest daar vanuit mezelf. Ik had dit probleem, dus ik moet vanuit mezelf gaan praten. Ik moet ook die emoties terugvinden. Dat was voor mij 1. Dus eigenlijk, omdat ik misschien wel 30 jaar, ik zit nu 32 jaar binnen Defensie, bij hetzelfde onderdeel. Ik had nog nooit gepraat over die dingen. Dat moet ik nu wel gaan doen. Op het moment dat je dus de omslag krijgt van, oké, ik accepteer mijn hulp en ik vraag zelf om naar de FIBU te mogen, Ja, dan wil je ook praten. Daar wil ik zo snel mogelijk vanaf. En in eerste instantie kwam een crisisopvang terecht. Omdat ik natuurlijk iets met mezelf wilde doen. En daar wilde ik praten. En daar kreeg je van nee, rustig aan. Eerst even herstellen. Zodat je goed slaapt. Dat je een normale cyclus van regelmatig rust krijgt. En dan gaan we vooruit stappen. En dan komt de therapie vanzelf. En voor mij was voornamelijk de DGT, de dyslexische gedragstherapie, voornamelijk heel erg goed. Dus het omgaan met zeg maar, emotieregulatie, frustratietolerantie, het omdenken van problemen. Dat was voor mij eigenlijk de therapie die nodig was.
Want waarom was dat zo belangrijk? Hoe zat je in je dagelijks leven als het ging om frustraties en boosheid en agressie? En zo, hoe ging dat?
Ja, ik zag natuurlijk, omdat ik maar twee emoties had, die boos en die bang, zag ik eigenlijk alles anders dan anderen. En als je dan je emotie onder controle hebt en niet gelijk handelt.
Noem eens een voorbeeld.
Met carnaval in Breda zag ik een allochtoon iemand zijn zakken rollen. En dat zag ik en ik greep meteen in. Maar ik ging ook buitenproportioneel aan de gang. Dus bij mij kwam agressie daar heel erg bij kijken. Zo erg dat echt agenten mij eraf moesten halen. En daar moet ik gewoon wat stappen terug in nemen. Kan ik iemand staan houden en iemand anders wittigen van hey, dit is er aan de hand. Nee, ik wilde alles zelf oplossen. En daar ben je ook militair voor. Je kunt niet tegen onrecht.
En daar sloeg het een beetje door misschien.
Sloeg behoorlijk door.
Ja. Wat Mark je eigenlijk vertelt, is dat je hele wereldbeeld geschuffeld is. Hè? Dus wat heel zinnig is om in oorlog te denken, iedereen is mijn vijand en ik ga me voor alles beveiligen. Ja, werkt in de burgermaatschappij niet meer. Ik bedoel, het is goed dat je ingrijpt, maar niet met de manier waarop je het waarschijnlijk hebt gedaan. Dus wat mensen heel erg moeten leren, is weer proportioneel te zijn in de burgermaatschappij. En te denken, ja, er zijn heel veel mensen die niet te vertrouwen zijn, maar gemiddeld hier in Nederland gaan de meeste mensen wel goed. En hoe ga je daar nou mee om? En hoe zorg je nou? En de belangrijkste voor dat gestoorde wereldbeeld, die nachtmerries en alles, is gewoon intensieve traumatherapie. We hebben EMDR, exposure therapie. Maar wat dus ook helpt, de dialectische gedragstherapie die jij noemt, Mark. Ja, dat is eigenlijk een vaardigheidstraining waarin je weer leert je gedrag aan te passen. En de traumatherapie kan heel erg de lading weghalen van alle beelden die je hebt. Maar er zijn soms gedragingen ontstaan die dan wat langer duren dan de traumaherinneringen alleen. Als
wat,
het ware.
Wat bijvoorbeeld? Wat voor gedrag?
Nou, gedrag dat mensen altijd met een rugzak lopen waarin een zakmes zit, een tent, wat eten om te overleven als er iets gebeurt in Nederland.
Had jij dat?
Nee, ik niet. Nee, maar dat heb ik niet. Nee, voor mij was
niet
echt
dat je altijd
mijn
voorbereid was op iets ergs, maar
ik loop in de stad en ik kijk ontzettend strak rond. Of dat ik iets zie wat niet klopt.
Altijd met je rug
scannen
naar de veilige kant.
Permanent scannen. Dat
dus
is dat
overal waar nooduitgangen waren, waar ik makkelijk weg kon. Welke groepen ik omheen moest of juist doorheen. Dat soort dingen. Ik ben ook niet van de middelen geweest. Geen drugs of drank of wat dan ook. Maar echt meer op het gebied van veiligheid.
Ja. Dat is ook een soort manier om controle te houden. En ja, we hebben een fantastisch team bij de VBU. Die hebben ongelooflijk veel geduld en know-how inmiddels over hoe subtiel dat kan gaan, dat scannen. Want aan sommige mensen zie je het. Maar aan andere mensen heb je het helemaal niet in de gaten totdat je er echt naar vraagt. En zij gaan dan op pad met de veteranen om dingen weer te gaan oefenen. En te zeggen, hey, zit je nou te scannen of niet? Laat het eens uit en wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan? En hoe kan je daar op een andere manier mee omgaan? Dat is eigenlijk die vaardigheid bij oefenen.
Je zei van wij zijn een last resort. We zijn de laatste hoop voor mensen die dus wij spreken eerder in die keten niet voldoende geholpen zijn.
Ja.
Hoe succesvol zijn jullie?
Nou ja, last resort vind ik een goede term. Hè. Vanuit Defensie is dat een heel fijn gevoel dat er een last resort is voor de mensen die het niet redden in de gemiddelde dosering van de hulpverlening, moet je maar zo zeggen. Aan de andere kant klinkt het ook zo alsof er niks meer te doen is, hè, nee. Last resort. En dat is misplaatst, want we hebben een jaar lang alle resultaten bijgehouden van de veteranen die bij ons zijn opgenomen. Een man of 50, af en toe een vrouw. En daarbij blijkt dat de PTSS-klachten fors omlaag gaan, terwijl ze dus al allerlei therapie hebben geprobeerd. Ook die emotieregulatie gaat een stuk naar boven.
Bij allemaal?
Nou, bij het grootste deel zegt dat 90% verbetert en 10% valt nog een keer terug. En ze gaan gewoon meer het gevoel van controle over hun leven krijgen. En die mensen die terugvallen, die zijn er ook. Hè. Die hebben dan 12 weken bij ons dat intensieve programma gedaan. We zeggen ook, we doen 12 weken en dan gaan we weer verder kijken wat er nodig is, maar als het niet werkt. Want we willen niet eindeloos behandelen. We hebben een soort grote stoomketel. 12 weken gebeurt alles. En daarna is het van heel groot belang dat je thuis weer dingen gaat oefenen met alle vaardigheden die je hebt geleerd. Dus we betrekken naast erbij, we betrekken maatschappelijk werk van NLVI erbij. En proberen ook dat de veteranen die niet teruggaan in actieve dienst zoals Mark dat heeft gedaan, zicht te geven op een ander leven buiten defensie, waar de eigenschappen die ze, waarin ze getraind zijn en die ze hebben, goed tot recht komen in plaats van alleen maar in hun klachten zitten.
Ja, Kathleen, die haalde het al aan. Mark, je bent natuurlijk eigenlijk wel een succesverhaal van die VIBI, want jij bent gewoon teruggegaan en dat is volgens mij heel uniek.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb het ook gezien als een studie voor mezelf. Want op een gegeven moment heb je de stap genomen om iets aan jezelf te gaan verbeteren. Dus daarna heb ik het echt opgepakt als een studie. Ik wilde gewoon echt goed eruit komen en later hier ook iets mee doen. Ja, als militair ben je toch al heel erg snel dat je andere mensen wilt helpen. En zo heb ik dit ook opgepakt. Ik voel mezelf ook eigenlijk een ambassadeur van voor PTSS mensen. Dus daar ben ik ook mee begonnen. Ik heb ook een stichting opgericht, Make It One Day Foundation. Je hebt tegenwoordig heb je bijvoorbeeld mensen die paarden om ze mee te knuffelen en bij te zijn. Dat is voor het momentum zeg maar goed. Je hebt mensen die zeg maar een soort van hulphond hebben, die ze uitlaten en verzorgen. En ik heb meer gedacht aan de toekomst, om dus mensen te leren DJ-les te nemen. Echt met professionele mensen hoor. En ze dus een toekomstplan te geven. Want daar zit wel een puntje in. En dat is het nadeel van het militaire systeem. Is de UWV zegt van oké, jij hebt nu eenmaal PTSS. Je zit onder de noemer van 80-100% afgekeurd. Dus daar krijg je dus een soort geldelijke vergoeding voor. De IVA heet dat voor mij. Alleen dan moet je wel achter die granies blijven zitten. Want zodra jij dus eigenlijk iets gaat doen voor jouw toekomst. Dan zegt de UWV van nee, nu kun je ook werken. Dus dat is nog wel een tekortkoming die er is. En daar moet nog voor worden gevochten.
Dan zou je eigenlijk weer volgens de UWV terug moeten naar Defensie? Of
ja, van een andere passende baan. Hè?
Andere dus
passende
whatever. Baan. Ja.
Voor mij is het gewoon eigenlijk zo gekomen dat ik terug ben gegaan naar mijn eigen onderdeel. Omdat ik ook die indicatie van nul had. Daarom zeg ik had opgepakt als een studie. Ik ben er zo ingedoken. Ik heb zoveel geleerd daarin. En bij mij is dat gewoon goed uitgepakt. Ik had ook niet iets om naar terug te grijpen. Bijvoorbeeld als je problemen met middelen, dus drugs of drank. Ja, dat had ik al nooit gedaan. Ik ben ook niet onbekend om met een groep van 120 man te praten of voor te staan. Dus dat is ook een voordeel. Dus voor mij werd het wel makkelijker.
Ja, en iedereen heeft dat verschillend. Hè. Sommige mensen kunnen terug. Andere mensen moeten echt een ander leven gaan opbouwen. En of dat wel of niet met betaald werk is, dat is de vraag. Maar waar we wel op voor staan is dat vermindering van je posttraumatische stressklachten is een goed. Maar dan ben je er nog niet. Je wil ook weer een leven gaan opbouwen. En als die PTSS af en toe weer de kop opsteekt, want dat kan helaas altijd met PTSS. Ja, dan zal je moeten zorgen dat de rest van je leven groter wordt en meer betekenis en zin heeft. Om te zorgen dat die PTSS-rest of de terugval die er altijd kan zijn, niet alsmaar de hoek om komt kijken. En dat vereist weer relaties met je naasten oppakken, andere bezigheden gaan zoeken die misschien niet meer betaald kunnen zijn, maar wel zinvol en betekenisvol voor degene die leidt onder de resten van PTSS.
Voor hoeveel procent ben jij van de PTSS af voor je gevoel?
Ik denk, als ik voor mezelf mag spreken, wel 100%. Ik kon zeg maar vroeger niet denken en praten over hetgene wat ik had gezien. En nu kan ik gewoon eraan denken. Ik kan erover praten. Ik kan het zelfs helemaal qua beeld uitleggen. Maar ik voel er geen verhoogde spanning meer bij. Ik word niet meer nat op mijn rug. Ik kan gewoon goed slapen. En ik heb het omgedraaid van oké, dit zijn ervaringen in feite in mijn leven geweest. Maar ik moet door.
En zijn dit ook dingen waar jij over kan praten met de mensen uit jouw eenheid?
Nou, juist dat heb ik dus opgepakt. Om binnen mijn eenheid dus ervoor te zorgen. Want bij iedere eenheid lopen een aantal tijdbommen rond. En ja, ik ben een makkelijke prater. Dus ik kon twee dingen doen. Ik kon het om mijn eenheid in de luw te laten. Of ik kon het in de openbare brengen. En het laatste heb ik gedaan. En daarmee heb ik er wel voor gezorgd dat een aantal mensen dachten van Mark, die zit hier al 32 jaar. Die hebben het ook overwonnen. Ik ga zelf ook eens praten, want ik heb ook last. Dus ik heb het wel opgepakt als een item om mensen daar ook samen mee te helpen. En nu heeft onze bronmaatschappelijk werk en GV het ook aardig wat drukker.
Want je zei van het is eigenlijk een beetje ingebouwd in dat KCT. Hè? Dat wij hebben daar geen last van. Wij laten onze emoties niet zien.
Defensie breed denk ik eigenlijk wel. Ook al wordt er heel veel over gesproken. Misschien met nadruk, er wordt veel over gesproken. Maar niet door. Ik bedoel, als je een lange oefening hebt en je bent bij elkaar 's avonds, is het nog steeds toch niet iets waar mensen het echt lekker over vinden om het over hebben?
Nee, voornamelijk, wij praten dan meer in uitzendingen, echt operaties. Waar bij ons, ik bedoel, oefeningen en opleidingen zijn leuk. Maar we gaan meer voor de operaties daadwerkelijk dingen doen. Dus dan zit je aan de bar en heb je dan, weet je nog die vent die we toen oppakten. Of wat we toen daar in het dorp hebben gedaan, dat het allemaal goed ging. Maar niet over een Kevin van der Rijt die we hebben verloren. Daar gaan we dan niet over praten. Ja, we praten er wel over, maar niet in de diepgang zoals je verwacht met mensen die samen praten over hetgene wat je meemaakt. Dan is het ja, een stukje taboe eigenlijk geworden.
Ja, en ik vind het heel goed hè, als dat gebeurt. Maar er zijn altijd persoonlijke haakjes waardoor zo'n trauma blijft hangen. Iedereen kan hetzelfde meemaken, maar voor iedereen betekent het toch net wat anders. Omdat het ergens aan haakt uit je persoonlijke leven of uit je manier van doen. En dat is ook wat jij in het begin ook zei, Mark. We hebben posttraumatische stress, maar we hebben ook moral injury. En dat is iets waar je pas later voelt van, hey, ik heb dingen nagelaten of niet mogen doen omdat ik in een vredesmissie zat of ik heb iemand niet kunnen redden. En dat zijn van die dingen die heel lang kunnen sluimeren voordat je ze pas kan benoemen. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om ook na die missies te blijven praten met elkaar. En geestelijke verzorging heeft daarin een belangrijke rol via het veteranenloket. Op allerlei manieren moet je ook op de langere termijn gaan praten, omdat dingen gewoon kunnen veranderen in de loop van je leven en in de loop van wat je meemaakt. Je gaat een gezin stichten, kleine kinderen krijgen. Dan ineens heeft alles wat je hebt meegemaakt ineens een heel andere betekenis. Je wordt ouder, ook dan. Er zijn allerlei momenten in je leven die het verhaal wat je hebt meegemaakt in je betekenis toch weer kan veranderen.
Wat het misschien ook lastig maakt, is dat er misschien van, je zat natuurlijk naar die schermen te kijken met andere mensen. En die andere mensen die zeggen misschien wel van, nou ja, hoezo heb je daar last van? Ik heb dat nou, zelf toch gezien. De een blijft wel achter zo'n beeld haken dat hij daar last van heeft en de ander niet. Maakt het misschien ook lastig, of niet?
Ja, nou er waren zelfs mensen die eigenlijk wegliepen. Die gewoon niet naar die beelden konden kijken.
Hm.
En dat zijn dan allerlei mensen, ik bedoel Italianen, Amerikanen, Denen, Finnen, alles. Die daar binnen zaten. En ook daar praat je daarover. Maar je komt niet verder, hè? Je blijft niet bij elkaar. Het is maar tijdelijk. Je zit er maar voor 4,5 maand. En in mijn geval was het zeg maar 8 weken in die strijkzaal.
Ja.
Je onderhoudt contact ook nog met die mensen. Maar dat soort dingen praat je gewoon niet over, omdat het taboe is.
Het is dus eigenlijk een internationale militaire cultuur om dat niet te doen. Tot besluit voor jullie beiden. Gaat het Defensie ooit lukken om die cultuur te veranderen? Want dat is lijkt me heel erg ingewikkeld. Want eigenlijk met elke nieuwe lichting commando's die wordt opgeleid, of elke nieuwe lichting mariniers, ja, vooralsnog wordt er die boodschap meegegeven van, hè, pijn is een emotie, gevoelens kan je uitschakelen. En dan komen er elke keer weer nieuwe jongens en meiden die toch in deze val lopen waar jij ook in gelopen bent.
Ja, en daarom zijn er wel dingen veranderd. Wat er nu eigenlijk veranderd is dat we eigenlijk de GV en de boermaatschappelijk werk al betrekken bij aanvang van de opleiding. En dat was voorheen maar heel weinig. Nu veel meer. Nu wordt er veel meer inzichtelijk gemaakt bij de evaluatie van waarom je dingen doet. Hoe dat je daarmee omgaat. En je leert ook echt met elkaar praten. En dat is de eerste stap die zomaar gezet is.
En worden jullie als ervaren rotten en helaas dus ook ervaringsdeskundigen, wij spreken ook ingezet om die jonge recruten, om jouw verhaal met hun te delen, zodat ze ook weten van, hey, dat avontuur wat ik nu aanga is niet alleen maar een mooi avontuur, maar er kan ook een hele zwarte kant aan staan en ik moet daarop bedacht zijn?
Ja, eigenlijk wel. En zeg maar, zoals deze podcast is daar een sprekend voorbeeld van. Dus ook hiermee gooi je het eigenlijk in de lucht.
Kathleen, denk jij dat het kansrijk is om die cultuur echt te veranderen?
Ja, echt te veranderen weet ik niet. Je hebt het namelijk ook nodig om niet te veel met je emoties bezig te zijn als je zulke moeilijke, zware missies door moet gaan. Ik heb werkende met alle veteranen enorm veel respect gekregen voor wat ze doorstaan en hoe ze daarvoor getraind zijn. Maar de andere kant is echt, er moet meer gepraat worden en meer zorg zijn voor, ja, ook al is het de 10% mensen die echt klachten houden, maar ook voor de 90% die verandert door het meemaken van dit soort schokkende gebeurtenissen.
Je hebt vreselijke dingen meegemaakt en je hebt geworsteld om daarmee in het reinen te komen. Als jij nou terugkijkt op jouw carrière bij het Korps van de Troepen, is het dan een fijne tijd?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat klinkt misschien heel raar, nu ik die PT6 heb gehad. Ik vind het wel een hele fijne tijd, omdat je echt aan de top van de defensie kunnen zit. De dingen die je meemaakt, kan ik nu achteraf zeggen, nu die PT6 heb overwonnen, kijk op een andere manier terug. En wat ook gebeurt, of hoe de wereld ook samen loopt, je hebt er wel aan meegeholpen om proberen vrede en veiligheid nog steeds te creëren. En je hebt een aantal mensen toch wel kunnen redden hiervan. En ook de boef opgepakt, om het zo te noemen. Ja, daar heb je wel een goed gevoel over. En wat je meemaakt, als er dan zo'n kliniek is als bijvoorbeeld de FIBU, ja, dan kom je daar ook mee overheen. Dus dan verdeel je dat wel voor je leven. En daarmee heb ik wel het gevoel dat ik in het reinen ben gekomen. En daarbij heb ik ook nog een andere missie gekregen. Dat is dus het helpen van andere veteranen met PTSS.
Ik denk dat we geen mooier besluit dan dit kunnen vinden, Sylvain. Mark, Kathleen, dankjewel voor jullie komst en het delen van dit bijzondere verhaal. Normaal doen we dat niet, maar wel belangrijk als mensen die dit verhaal horen en zich hierin herkennen. Kathleen, waar kunnen ze zich het beste melden als het gaat om hulp?
Bij het veteranenloket. Die weten als geen ander hoe ze toegeleid kunnen worden naar zorg.
Exact. Ja. En de boodschap is, die Mark ook afgeeft, en dat is ook een hele goede, dat denk je daarover, wil je hulp, zoek je hulp, twijfel niet en stap daarheen en neem die stap. Want wat dat is Mark een inspirerend voorbeeld dat PTSS op geen enkele manier ook het einde hoeft te zijn. En dat er nog heel veel mogelijkheden zijn om daar goed van te herstellen. Heel bijzonder verhaal. Nogmaals, dank jullie wel voor je komst en het delen van dit verhaal. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of neem een abonnement, zodat je ons geen aflevering meer hoeft te missen. Delta Tango is er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.